Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. We hebben de vorige keer de draad opgenomen in de Romeinenbrief, waarbij blijkt dat de belangrijkste delen van de Romeinenbrief zo simpelweg aan elkaar gelezen kunnen worden, achter elkaar gelezen kunnen worden, waarbij daartussenin grote gedeelten weliswaar geschreven zijn, maar die fungeren slechts als toelichting op de belangrijke uitspraken die gedaan worden. Het is ook heel eenvoudig om dat te zien en ik denk ook dat het heel handig is om te weten hoe dat in elkaar steekt, want dat behoedt ons er eventueel voor om onderweg in de Romeinenbrief de draad kwijt te raken. Die draad wordt namelijk uitdrukkelijk wel gegeven, men moet hem alleen zien. Die draad begint inderdaad in hoofdstuk 1, waar gesproken wordt over het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, in vers 1 tot en met 4. Waarbij ik uiteraard weer alles wat tussen haakjes staat, heb weggelaten. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, waarbij bovendien gezegd wordt dat die Zoon krachtelijk is aangesteld als de Zoon van God. En dat is natuurlijk het thema waarmee ook bijvoorbeeld de Hebreeënbrief opent en waarmee de Efezebrief opent. De brieven die eigenlijk rechtstreeks bij elkaar horen, maar daar hebben we het ooit nog wel eens een keer over. Het evangelie van God dus, en daarna heet het in Romeinen 1 vers 16 het evangelie van Christus. En daar gaat ook feitelijk het thema verder, want daar staat: ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want er is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie van Christus geopenbaard uit geloof tot geloof. En daarna lezen we gewoon verder in hoofdstuk 3, vers 22, eventueel vers 21, maar ik lees vers 22. Namelijk de rechtvaardigheid Gods, die openbaar geworden is, want daar staat in vers 21. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus en tot allen en over allen die geloven. En ik hoop dat u duidelijk is dat deze uitspraak in vers 22 de verklaring is van de uitspraak in 1 vers 17, dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is uit geloof tot geloof. Dat die rechtvaardigheid Gods geopenbaard is in 1 vers 17, dat blijkt uit 3 vers 21, want daar sluit het weer aan. En de tweede helft van vers 17 van hoofdstuk 1 zegt: het was uit geloof tot geloof. En vers 22 van hoofdstuk 3 zegt: het is inderdaad door, of eventueel uit, het geloof van Jezus Christus. En het is tot geloof, namelijk tot allen en over allen die geloven. Of nog korter, uit het geloof van Jezus Christus en tot het geloof van allen. Voor zover die allen geloven uiteraard, hè? Want dat is dan wat er staat. Zodat de gedachte is dat die rechtvaardigheid Gods via, en dus door, en zo staat het hier, en eventueel uit Jezus Christus, of uit zijn geloof, komt tot ons, wanneer wij tenminste in hem geloven. De grondgedachte daarvan vinden wij in Hebreeën 5, maar ik meen dat ik die vorige keer wel genoemd heb. Ik kan me niet herinneren, maar dat moet ik wel gezegd hebben. Hebreeën 5, waar staat in vers 8 dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid, geloof dus, heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, en volmaakt zijnde, helaas staat er dan geheiligd zijnde, in de praktijk maakt het geen enkel verschil, maar de betekenis van het woord is officieel wat anders, hè? Maar in de praktijk is het hetzelfde. Maar er staat, volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Of kracht Gods voor ieder die in hem gelooft. Daar komt het op neer. Want hoe dan ook, hij wordt genoemd oorzaak der eeuwige zaligheid. En dat wordt gezegd over zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Want er staat in het volgende vers. En hoge priester is hij geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is dus de kracht tot zaligheid. Dat kan niet missen. Dus hij heeft gehoorzaamheid geleerd. En het resultaat is dat wanneer wij hem gehoorzaam zijn, wij deel krijgen aan die eeuwige zaligheid die hij het eerst ontvangen heeft. Dus inderdaad, via zijn geloof komt het naar ons. Van God, via de Heer Jezus Christus, dus door hem en door zijn geloof, komt het tot ons. En als we de eerste fase daarvan weglaten, is het gewoon uit het geloof van Jezus Christus en tot ons die geloven. En als we zeggen het komt eerst van God, dan is het, komt het van God en dan komt het door Jezus Christus tot ons, zodat door en uit in dit geval in de praktijk geen enkel verschil maakt. Hè? Nou, daar gaat het om. Rechtvaardigheid Gods komt tot ons door het geloof van Jezus Christus. Het komt tot allen en over allen die geloven. En daarna in de Romeinenbrief neem ik de draad weer op. Die loopt namelijk dan verder in 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En daar ben ik vorige keer van de band afgelopen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Ik raakte de draad niet kwijt, met de band wel, hè. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, dan is de vraag, geloof uit van wie? Uit wiens geloof? Dat hoef je niet te vragen, heb ik toen gezegd, en dat hoeft ook niet. Maar het antwoord op de vraag wordt wel gegeven. Kan het ook niet helpen, zeg ik altijd, maar staat er. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus het is vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En als we dus vragen, uit wiens geloof is het dan? Dan is het antwoord uiteraard uit het geloof van Jezus Christus. Dat is niet de enige waarheid natuurlijk, maar het gaat erom dat dat kennelijk wel hier bedoeld wordt. Ik weet het, ik mag niet hardop zeggen waar het vandaan komt, maar er zijn mensen die inderdaad officieel prediken van dat het allemaal onzin is, dat geloof van Jezus Christus. Zij kunnen het kennelijk in hun Bijbel niet vinden. Dat klopt ook, ze gebruiken dan een verkeerde vertaling. Dan vinden ze het ook inderdaad helemaal niet terug. Maar niettemin, het is wel degelijk een Bijbelse gedachte en zelfs een zeer belangrijke. Ik heb ook vorige keer gezegd, wij worden gerechtvaardigd op grond van ons geloof. Dat is waar, dat is ook zo, daar gaat helemaal niks van af. Maar het is ons geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als Hij geen gelovige was, en is, als Hij geen gelovige was, worden wij uit dat geloof van ons niet gerechtvaardigd. Zo zit het nou eenmaal. En zo staat het dus ook letterlijk in de Hebreeënbrief. Als Hij niet gehoorzaam geweest is, wel ja, dan helpt onze gehoorzaamheid niks. Het is dus inderdaad uit zijn geloof in de eerste plaats. Dat vervolgens wij in hem moeten geloven om behouden te worden. Ja, daar gaat niks van af. Dat is ook zo. Maar neem die weg dat als bron daarvoor vermeld wordt inderdaad de Heer Jezus Christus. En om dan meteen even door te stoten. Dat speelt een belangrijke rol in de Romeinenbrief. Dat blijkt wel, want die hoofdpunten komen we steeds tegen. Maar het speelt zo'n belangrijke rol omdat het hele idee is, en dat is ook helaas veel te weinig bekend, het hele idee is dat onze zaligheid in feite berust op het feit dat wij verbonden zijn met die levende Christus. Wij hebben deel aan hem. En dat wil zeggen, hij is de vervuller van de beloften aan Abraham en wij hebben deel aan hem. We hebben dus ook deel aan die beloften die aan Abraham gedaan zijn, aan de vervulling daarvan. Maar die beloften komen tot ons door geloof, op grond van geloof, maar dat geldt in de eerste plaats dus voor de Heer Jezus Christus. Hij, de gelovige, kreeg deel aan die nieuwe schepping. Als eerste, wij die geloven, krijgen aan diezelfde nieuwe schepping deel. Wij zijn namelijk, maar dat is Romeinen 6, één plant met hem geworden. Eén levend organisme is de gedachte. Vertaald met plant is ook niet verkeerd natuurlijk. We hebben deel aan hem. We zijn behouden geworden, zeggen wij dikwijls, omdat hij onze schuld betaald heeft, omdat hij voor ons gestorven is enzovoorts. Ja, 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 dat is allemaal wel waar, maar het is maar een deel van de waarheid. Dat is het oude verhaal. Als hij voor ons gestorven is, is dat natuurlijk prachtig. Als het nodig was en het is gebeurd, dan mogen we blij zijn dat het gebeurd is. Maar als hij niet is opgestaan, dan zijn wij nog in onze zonde, zegt mijn Bijbel. Dus ik bedoel, daardoor zijn we niet zalig geworden. Daardoor zijn onze zonden weggedaan, maar dan ben je nog niet zalig. Zaligheid bestaat erin dat we deel krijgen of hebben aan een onvergankelijk koninkrijk, aan een onbeweeglijk koninkrijk, Hebreeën. Kortom, dat we deel hebben aan een nieuwe schepping, waarin de dood niet heerst en die niet aan het verderven is onderworpen. Dat is behoudenis. En de betaling van de schuld, ja, dat moet ook gebeuren eerst, maar daarmee wordt men niet zalig. Ja, zo is het gewoon. Dat we schuld betaald is, betekent het gewoon dat als wij sterven, dat dan in ieder geval wij geen open rekeningen achterlaten voor onze erfgenamen of zo. Dat is dan dat, maar dan zijn we wel gestorven. Daar hebben we dus niks aan. Ja, is toch zo? Nou goed, waar het om gaat is dat we deel hebben aan die opgewekte Christus op grond van geloof. En hij heeft deel aan die nieuwe schepping, ook op grond van geloof. Ik heb het al vaker gezegd, we hebben een groot probleem anders, want de Heer Jezus stierf voor onze zonde. We hebben altijd geleerd dat op grond van onze zonde wij zouden moeten sterven en deel zouden moeten krijgen aan de eeuwige dood. Definitief een dood waaruit geen terugkeer meer mogelijk is. Wel, ik heb mij dat vroeger vaak afgevraagd, hoe het kon, dat iemand voor mijn zonde gedragen heeft en die niet eeuwig in de dood bleef, maar gewoon op de derde, nou gewoon, betrekkelijk ongewoon, maar die in ieder geval op de derde dag weer opstond. En daar blijken achteraf ook heel wat theologische verhandelingen over geschreven te zijn, over hoe dat mogelijk was. Nou, het antwoord is heel eenvoudig. De bezoldiging der zonde is de dood, punt uit. En de dood is in principe definitief, maar daar staat er niet bij. De bezoldiging der zonde is niet de eeuwige dood, de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is wat er staat. En de essentie daarvan is niet dat men dan voor eeuwig moet branden in de poel des vuurs. De essentie is dat men door op grond van zijn zonde dit leven verliest. Men heeft er dan geen recht op en men raakt het kwijt. De bezoldiging der zonde is dat men dit leven, dit oude leven, moet afleggen, dat men deze wereld moet verlaten. Men moet uit de schepping en komt dan vanzelfsprekend buiten de schepping en het is nou eenmaal de dood. Nou, dat is wat met de Heer Jezus ook gebeurd is. Maar sinds onheugelijke tijden, zou ik bijna zeggen, heeft God gezegd dat hij geloof rekent tot gerechtigheid. Want dat het vlees zwak is, dat is een duidelijke zaak. Maar God verwacht wel van de mens dat hij zich met de geest in gedachten, dus in zijn gemoed, onderwerpt aan het woord Gods. Dat wil zeggen dat hij wel wil zich aan God onderwerpen, hoewel God weet dat het vlees zich aan God niet kan onderwerpen. Maar met de geest kan het wel en God zegt, nou, dat is voor mij genoeg, dan zorg ik wel dat de rest verder in orde komt. En dat is ook gebeurd. En dat gold net zo goed voor de Heer Jezus zelf, die voor ons tot zonde gemaakt werd, die dus leed en stierf en de dood inging, dat was dan dat. Maar op grond van zijn geloof, kijk, op grond van de zonden, onze zonden die hij droeg, moest hij sterven, maar op grond van zijn geloof stond hij op uit de dood. Nou, dat is het verhaal, waarmee een prematuur geschapen is, hè, zo heet zoiets, en dat betekent dus dat hij de eersteling is van een nieuwe schepping, en als hij als gelovig uit de dood opstond, betekent het dat aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, alle gelovigen dus eens uit de dood zullen opstaan, op wat voor wijze en wanneer dan ook. En dat is onze garantie. Het is garantie, want daarom is hij de borg en de middelaar, maar ook borg staat er, hè. Hij staat garant voor onze zaligheid. Anders gezegd, hij is dus hoge priester naar de orde van Melchizedek, want dat betekent dat hij garant staat voor onze zaligheid. Nou, dat is waar het over gaat. Dus, wij dan gerechtvaardigd zijn uit de geloof, Romeinen 5 vers 1, hebben vrede bij God. Ja, ja, dat komt door zijn geloof uiteraard. En uit zijn geloof komt dat bij ons. En dan staat er ook verder, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Dat is onze positie geworden. Wij staan in de genade en roemen daarin dat die heerlijkheid Gods in de toekomst ook geopenbaard zal worden. Wij roemen in de hoop, toekomstverwachtingen, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij verwachten dat die opgewekte Christus ook in heerlijkheid zich zal openbaren in de toekomst. Want geloof is altijd geloof in de dingen die nog niet gezien worden. En in ons geval gaat het dan om die heerlijkheid Gods die gezien zal worden. Nu zien wij die als het goed is in geestelijke zin, door het woord zal ik maar zeggen. Maar in de toekomst zullen we die in al zijn volheid aanschouwen, want dat is waar het om gaat. Nou goed, wat ik nou naar voren bracht, dat staat hier ook in het volgende gedeelte, hè, van Romeinen 5. Vanaf vers 6 bijvoorbeeld, eerst in vers 5 staat inderdaad dat wij garantie hebben op deze zaligheid. Nou ja, het staat er wat ingewikkeld. Er staat, de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Alleen die laatste zin die ik er maar zo bij lees, die staat er natuurlijk niet, hè? Want die staat in Efeze 1. De Heilige Geest die ons is gegeven, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En hier staat, de hoop beschaamt niet. Maar dat is hetzelfde als dat die Heilige Geest het onderpand is van onze toekomende erfenis. En de Heilige Geest is niemand anders dan de opgewekte Christus. Die wel actief is, die wel werkt in ons, die met zijn kracht in ons werkt, maar die zich niet vertoont. Want zo gaat het met geesten. Die vertoont zich niet. En daarom heet Christus nu de Heilige Geest. Gewoon een andere term voor de Christus, nu in onze dagen, in de hemel, in afwachting van zijn wederkomst. Niks anders dan dat. Nou goed. Dus hier staat er, we hebben garantie gekregen, vers 5. En daarna wordt uiteengezet hoe dat zit. Namelijk, Christus, als wij nog krachteloos waren. Want kracht is, opstandingskracht is levenskracht, hè. De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Uit Efeze 1. Maar wij zijn krachteloos, wij zijn aan het verderf onderworpen. Maar Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor ons, voor de goddelozen, gestorven. Want, en dan vers 8 lees ik dan maar. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. Dat is allemaal in het verleden gebeurd. En daarna staat er, wel als dat zo is, als hij dat gedaan heeft voor ons toen wij nog krachteloos, goddeloos en zondaren waren, of toen wij nog onrechtvaardigen waren, volgens vers 7, wel als dat zo is, dan moet het duidelijk zijn dat daarmee onze zaligheid helemaal vast ligt, zeker nu wij inderdaad inmiddels gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Als God dit voor ons gedaan heeft toen wij nog zondaren waren, zal hij toch zeker iets voor ons doen, nu wij zijn kinderen geworden zijn, nu we kinderen Gods geworden zijn. Hij zal dus zorgen dat wij die zaligheid niet meer kwijtraken. Dat is een duidelijke zaak. Staat er ook, wij zullen namelijk behouden worden, of einde van vers 10, laat ik dat lezen, er staat, veel meer zullen wij verzoend zijn, nu wij inmiddels verzoend zijn, en geen goddelozen en krachtelozen meer, veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Ik vind het leuk dat er leven staat. Dat is opstaande. Ik vind het leuk dat er leven staat, want als ik bloed had gelezen, had u het misschien niet eens gemerkt. Veel meer zullen wij behouden worden door zijn bloed. Maar dat is hetzelfde. Daar wijs ik altijd maar op. Hè. Als er bloed staat, kun je het woord leven invullen. Klopt, altijd. Hier ook, want het staat er toch in vers 9 hoor. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat betekent net zo goed zijn leven en dus zijn opstanding. Het is hetzelfde als het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat is immers de beschrijving van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die ons reinigt op grond van zijn onvergankelijk leven. Er staat bloed, natuurlijk, maar dat is leven. Ja, ja. Goed. Er staat trouwens in vers 25 van hoofdstuk 4 dat Christus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En vers 9 van hoofdstuk 5 zegt, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn. En als we dan zelf wat in moeten vullen, dan vullen we dus in opstanding, opwekking, want dat staat in 4 vers 25, een paar versen eerder dus. Maar in plaats daarvan staat er nu bloed, zodat je ziet dat bloed staat voor leven. En zo verklaart de schrift zich altijd zelf. Dus wij zullen nu, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Behouden worden, ook en vooral, behouden worden van de toekomende toorn. Behouden worden in het algemeen, behouden worden van de toorn, en dus in het bijzonder ook behouden worden van de grote verdrukking, want dat is de toorn Gods, onder andere dan. Zodat zelfs hier staat dat wij niet door de grote verdrukking zullen gaan. Alleen, hier kan het moeilijk staan, letterlijk zoals ik het nu zeg, omdat de heel die speciale positie van de gemeente met zijn hemelse erfenis, hemelse bestemming, dat wordt in de Romeinenbrief niet geleerd. Dat wil zeggen, Het wordt opengelaten, er wordt zelf naar verwezen, maar het wordt er niet in geleerd. En daarom staat er ook niet dat de gemeente de Heer tegemoet zal gaan in de lucht voordat de grote verdrukking komt of iets dergelijks. Omdat het domweg niet binnen het kader van deze brief thuis hoort. Maar er staat dus wel, in het algemeen, wij zullen behouden worden door zijn leven. Het is de levende Christus die ons bewaart, immers, die onze herder is en die ons dus bewaart. En die ons inderdaad tot zich zal nemen in de toekomst, in de dagen van zijn wederkomst. En zeg maar dus op de dag van de opname van de gemeente, want daar gaat het om. Dat wordt trouwens elders natuurlijk wel door de apostel Paulus letterlijk gezegd. Hè? Dat God ons niet gesteld heeft tot verkrijging van toorn, maar tot verkrijging van zaligheid. Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Dat zijn andere brieven, daar komen we misschien ook nog eens aan toe. Dan vers 11 sluit aan bij vers 2. Dat moet je leren, hè. Kijk, vers 2 zegt, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En vers 3 zegt, en niet alleen dit. En vers 11 zegt, en niet alleen dit. Heb je dat? En dat hoort dus naast elkaar. Dat zou je naast elkaar kunnen zetten. Je kunt vanuit vers 2 dus gewoon doorlezen in vers 3. En als je dat gedaan hebt, moet je daarna een keer doorlezen vanuit vers 2 meteen in vers 11. Dat is als het ware een splitsing. Wij zouden dan gezegd hebben, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, punt A. En dat is vanaf vers 3. En punt B, dat is vanaf vers 11. Maar wij zijn een beetje afgestompt. Wij doen het dus met punt A en punt B. Maar in al de tijden deed men dit zo. Gewoon dezelfde uitdrukkingen herhalen om aan te geven dat men op hetzelfde punt opnieuw start en nu een andere route volgt. Er stond namelijk, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wat houdt dat in? Nou, dat wordt uitgelegd in vers 3 tot en met 10. En dat eindigt inderdaad met, wij zullen behouden worden door zijn leven. Wat hopen wij dus? De verschijning van Christus in heerlijkheid, uiteraard de openbaring van de heerlijkheid Gods. En in de praktijk betekent dat, dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Wij zullen namelijk behouden worden wanneer die heerlijkheid Gods geopenbaard wordt. Dat is de hele gedachte. En het hele gedeelte, vers 3 tot en met 10, beschrijft dus eigenlijk dat wij als gelovigen inderdaad niet door de grote verdrukking gaan, niet in de toorn Gods terechtkomen, maar daaruit behouden zullen worden. En niet alleen in de toekomst, hoewel dat er in de eerste plaats staat, hè, hoop, in de eerste plaats in de toekomst, maar het geldt zelfs in het algemeen voor de situatie in onze bedeling, waarin immers ook toorn Gods geopenbaard wordt over de levende mensheid, maar daar ook. Daaruit ook worden wij behouden. Wij worden voor die duisternis van de wereld bewaard, omdat God in onze harten schijnt met zijn licht. Het is de algemene waarheid. Nu zijn wij kinderen Gods en wij worden dus door hem bewaard. Want als hij al wat voor ons deed, terwijl wij nog krachteloos waren, goddelozen en zondaren, dan zal hij toch zeker, nu wij kinderen Gods geworden zijn, ons bewaren voor die toorn. Los van in welke tijd het komt. Maar in ieder geval, het betekent dat wij bewaard zullen worden. We zullen dus behouden worden omdat of doordat hij leeft. En dat is het einde van vers 10. En dan weer vers 2 dus. Wij roemen in de genade in welke wij staan. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Maar wij roemen ook, vers 11, in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En dat is het verhaal, hè. Niet alleen in de toekomst, maar ook reeds in het heden. En eerst wordt de toekomst genoemd en daarna wordt het heden genoemd. Vers 3 tot en met 10 dus in het bijzonder met het oog op de toekomst van de gemeente. En in vers 11 in het bijzonder het heden van de gemeente. Wij hebben nu de verzoening gekregen. Dat wacht niet op de toekomst, maar dat hebben wij al. Goed. Nou, en dan wordt de hoofdlijn weer opgepakt in vers 12. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, zei vers 1. Hoezo door onze Heer Jezus Christus? Nou, dat wordt uiteengezet vanaf vers 12. En dat gebeurt dan in de eerste plaats met een inleiding. Er wordt weer een aanloopje genomen. In vers 12. Ik moet u zeggen dat als ik probeer de zin op toon voor te lezen, lukt mij dat niet, want de zin is niet af. De zin klopt namelijk niet. Dan kun je... Probeer het maar. Dat gaat niet. Daarom. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. En de zin klopt dus niet. Laat je de tussenzinnen weg, dan lees je dus, daarom in welke alle gezondigd hebben. Maar dat is geen zin. Het gaat volledig mank, het is gewoon geen Nederlands. En dat komt omdat het ook niet goed vertaald is. Dat is jammer, maar helaas, het is zo. Want kijk maar, die tussenzin die ik weglaat, die is wel compleet. Namelijk, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, wel, alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Die klopt wel. Gelijk door één mens de zonde, alzo is ook door één mens de dood tot alle mensen doorgaan. Dat klopt. En die zin klopt. Die kun je dus even overslaan. En de hoofdzin wordt dan daarom in welke alle gezondigd hebben. En dat klopt niet. Maar ik zal proberen het uit te leggen. Het punt is namelijk dat dit vers gewoonlijk gebruikt wordt. Ik zal zeggen, als het geciteerd wordt, wordt het meestal gedaan om aan te geven dat de Bijbel inderdaad leert de zogenaamde erfzonde. Dat is wat lastig, dat woord, want er zijn er velen, gelovigen ook, die zeggen dat erfzonde niet bestaat. En de redenering daartegen, tegen die leer van de erfzonde, die is heel eenvoudig. Men zegt, nou, je neemt de concordantie, op mijn manier dan, hè? Je neemt de concordantie, je zoekt het woord erfzonde op. Nou, dan kun je lang zoeken, dus, hè. Zeer wel, komt helemaal in de Bijbel niet voor, dus bestaat het niet. Maar dat is een misverstand, dat is zelfs een dom misverstand. Want het feit dat een woord niet in de Bijbel voorkomt, wil niet zeggen dat het ding wat ermee aangeduid wordt niet zou bestaan. Toch? Ja. Het woord komt niet voor, maar het ding komt wel voor, alleen het ding heet anders. Het ding heet namelijk gewoon zonde. Enkelvoud. Uitsluitend het enkelvoud. En dat maakt het lastig, omdat zonden, dat zijn de zondige daden van de mens, natuurlijk ook in het enkelvoud in de Bijbel genoemd kunnen worden. Vele zonden, één zonde. Maar die ene zonde is dan een zondige daad. Terwijl in andere gevallen het begrip zonde gebruikt wordt niet als aanduiding van een zondige daad, maar als aanduiding van de zondige natuur van de mens. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen de mens die nou eenmaal zondaar is en in wie de zonde woont. En vervolgens de zondige daden die uit de zondige natuur voortkomen. Kortom, de zonde produceert zonden. En als er maar één is, dan krijg je dus de zonde produceert de zonde. En dat maakt het lastig om te zeggen, want het eerste woord zonde betekent dan de zondige natuur. En het tweede woord zonde staat dan voor een zondige daad die uit die zondige natuur voortkomt. Maar het kan heel goed, in het Nederlands trouwens ook, want als je tussen de bomen loopt en je vraagt je af wat zijn dat voor bomen, dan zeg je nou dat is een peer, dat is een appel, dat is een eik, of niet. Maar je bedoelt, het is een perenboom, een appelboom, een eikenboom, enzovoorts. Maar omdat je altijd, dat je sowieso weet dat bomen zijn, laat je het woord gewoon weg. En dan zeg je appel en je bedoelt appelboom, dat kan heel goed. Dat is trouwens een heel normaal taalkundig verschijnsel, hoor. En bovendien aan de vrucht kent men de boom, dus bij het noemen van de vrucht kent men de boom. Ik bedoel, het is een hele simpele zaak en dat is bij de zonde dus ook zo. Het begrip erfzonde komt dus wel in de Bijbel voor, alleen heet het niet zo, maar opdat wij geen verwarring zouden krijgen in ons taalgebruik, hebben wij van de zondige natuur, voor die zondige natuur, het woord erfzonde uitgevonden. Zonde die namelijk vererfd wordt, want dat is het, die natuur vererft zich namelijk. Maar het woord zelf komt zo niet in de Bijbel voor, het ding wel. Maar goed, volgend, dat is één argument wat het tegengebruikt wordt. Men zegt het woord komt niet in de Bijbel voor. Nou ja, dat zegt dus helemaal niks, hè? Hoop ik zo gedemonstreerd te hebben. Het andere argument is dat namelijk gewoonlijk men zegt die erfzonde, ja, die wordt in de Bijbel geleerd, want het staat in Romeinen 12 vers 1. Want er staat, er wordt gesproken over één mens. Ik zeg het verkeerd, sorry, 5 vers 12 bedoel ik, hoor, sorry. Het staat namelijk in Romeinen 5 vers 12, want daar wordt gesproken over één mens in welken allen gezondigd hebben. Zo leest men dat vers dan. En één mens, dat staat er inderdaad ergens in, en aan het eind staat inderdaad in welke allen gezondigd hebben. Maar zo loopt die zin niet. En daar zit het probleem. En dat wrijft men ons aan. Dan zegt men, kijk, dat klopt niet. Je kunt wel zeggen dat dat er staat, maar dat staat er niet. En als je de zin leest, staat dat er ook inderdaad niet. Er staat gewoon dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En dat op die manier, alzo, dat op die manier ook niet alleen de zonde, maar ook de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dan zegt men, nou, dat betekent gewoon, alle mensen hebben gezondigd. En daardoor sterven ook alle mensen. En dat in welke gezondigd hebben, dat wordt helemaal geraffineerd. Want zegt men, daar staat wel in de vertaling in welke alle gezondigd hebben. Maar in het Grieks staat dat er niet. En dat klopt ook nog, dat staat er ook niet. Dus je mag het vers ook zo niet gebruiken. Zo van één mens in welke alle gezondigd hebben. Dat staat er namelijk niet. Is ook niet zo. Dat beweert dit vers ook niet. De vers beweert wel dat de erfzonde is. Dat wel, maar niet met de formulering één mens in welke alle gezondigd hebben. Dat staat er namelijk. Het staat er namelijk op een moeilijker manier die zelfs de vertalers ontgaan is. Het punt is namelijk de uitdrukking in welken, in het Grieks epho. En dat komt van het voorzetsel epi. En epi is niet in. Integendeel, epi duidt op wat wij gewoon noemen opstapeling. Dat wil zeggen, als het epi gebruikt wordt, dan lijkt dat het meest op ons Nederlandse woord op. Opstapeling namelijk. En het idee is namelijk dat het een rust op het ander. De gedachte namelijk dat allen gezondigd hebben, rust op het voorgaande argument. Het argument wat in de tussenzin genoemd wordt. Het argument is namelijk dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is, daar heb je de erfzonde namelijk. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en dat het niet slaat op één zondige daad, maar dat het slaat op de zondige natuur, dat blijkt, want het staat erachter. Door één mens is namelijk de zonde in de wereld gekomen en door de zonde, denk om zondige natuur, ook de dood. Want de dood, dat is onze natuur. Wij sterven niet op grond van dat wij een zondige daad begaan. Wij sterven op grond van dat wij een sterfelijke natuur hebben. Toch? En hoe komen wij aan die sterfelijke natuur? Wel, die natuur is sterfelijk omdat die natuur zondig is. En door één mens is die zondige natuur in de wereld gekomen. Dat blijkt, want die zondige natuur manifesteert zich doordat de mens sterft. En dan staat er wel, net als dat die zonde in alle mensen is, alzo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Het blijkt namelijk dat alle mensen tot op heden gewoonlijk, nou ik moet zeggen alle mensen zijn tot op heden gestorven. Daaruit blijkt dat alle mensen een zondige natuur hebben. En dat is wat die uitdrukking in welke werkelijk betekent. Dat wil zeggen, je zou eigenlijk dat in welke moeten vertalen met waaruit volgt dat allen gezondigd hebben. En dan heb je een goede zin. Uit die tussenzin volgt namelijk dat alle mensen zondaren zijn. Deel hebben aan de zonde. En dan moet ik erbij zeggen dat het werkwoord zondigen dan niet eens zozeer betekent dat ze zonde doen, maar het betekent dat ze zonde hebben. Het werkwoord zondigen betekent dan niet zonden doen, maar zonde hebben. En dus in de praktijk zondaar zijn.
Die ene mens is aan.
Die ene mens is Adam.
Maar in Genesis wordt wel aangegeven dat hij een overtreding maakt door een voorzien.
Ja, maar kijk, nou wordt het ter sprake gebracht, dus nou moet ik erop ingaan. Of ik moet u negeren, broeder, maar dat zal ik niet doen. Nou moet ik erop ingaan. Het punt is namelijk ook dat weliswaar in dit schriftgedeelte vanaf vers 15 gesproken wordt over de ene misdaad van Adam. Al moet ik erbij zeggen dat de ene misdaad van Adam blijkt te zijn niet het eten van de verboden vrucht, maar blijkt te zijn zijn ongeloof. Maar niettemin, er wordt gesproken over die ene misdaad van Adam. Maar in vers 12 wordt niet gesproken over de ene misdaad van Adam. Er wordt niet gesproken over een overtreding. Er wordt ook niet gezegd dat hij zondigde in de zin van een zondige daad beging. Dat staat er ook niet. Er staat gewoon dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is.
Dus Adam is niet rechtgemaakt.
Ja, dat is, als de vraag zo gesteld wordt, dan krijg ik de moeilijkheid om een goed antwoord te geven. Maar ik denk dat u ook daar naartoe wil. Waar het om gaat is namelijk dat hier gezegd wordt dat door één mens de zondige natuur in de wereld kwam. En dat is natuurlijk correct. Want zo is het ook gebeurd, door Adam kwam die zondige natuur in de wereld, maar niet doordat hij een zondige daad beging, maar doordat hij uit een gevallen wereld, die aan de macht van het verderf onderhevig was, genomen werd. Dat is het verhaal. En zijn zondige daad wordt hier in vers 12 niet genoemd. Het gaat over zonde en het gaat over zijn aard, zijn wezen, zijn sterfelijke wezen. En ik wijs er maar op dat Adam al sterfelijk was, voordat hij zondigde in de zin van een zondige daad beging.
De aarde was al in zonde.
Ja, zover gaat het. Zover gaat het. Heel goed begrepen. Alleen ik probeer het iets langzamer te zeggen nu, voor alle duidelijkheid. Want het verhaal is inderdaad dat Adam moest eten van de boom des levens om in leven te blijven. En toen hij zondigde en ook een zondige daad beging dus, toen werd hem de weg naar de boom des levens afgesneden, omdat hij anders als zondaar niettemin toch in leven zou blijven. Maar dat betekent dus dat zonder die boom des levens hij zo zonder meer sterfelijk was. En ik wijs er ook altijd op dat er uitdrukkelijk staat er zelfs in Duplo, er staat dat hij tot stof zou wederkeren, omdat hij uit stof genomen was. En dat hij tot de aarde zou wederkeren omdat hij uit de aarde genomen was. En niet omdat hij gezondigd had.
Hij moest van de boom het leven eten.
Om in leven te blijven.
Ja. Maar daardoor had hij nog geen eeuwig leven.
Als die boom er maar altijd zou blijven staan. Maar dat is het. Ja, maar ik denk meteen overdrachtelijk al. De gedachte is namelijk dat Adam geen leven had blijvend in zichzelf. Zoals het van de natuurlijke mens gezegd. De natuurlijke mens heeft geen leven in zichzelf. Dat wil zeggen, hij heeft er wat van gekregen, maar hij verliest het. En daarom moet het aangevuld worden. En dat gebeurde daar door de boom des levens. Die hield dat leven van de mens in stand. En toen de Heer zei, ja, nou ben je een zondaar, nou kun je zeker niet. Nou blijkt dat je een zondaar bent, in elk geval, je kan niet blijven leven. Toen werd hem de weg naar de boom des levens afgesneden. Dat is het verhaal. Maar toen hem gezegd werd dat hij zou sterven, werd hem gezegd dat hij niet stierf omdat hij gezondigd had. Maar werd hem gezegd dat hij naar de aarde zou wederkeren omdat hij uit de aarde genomen was. En dat hij tot stof zou wederkeren omdat hij uit stof genomen was. Normaal betekent dat dat hij dus sterfelijk was omdat hij uit die stof uit die aarde genomen was. En dus concludeer meteen dat er met die stoffen, met die aarde het een en ander verkeerd is. En dat zal ook wel zo wezen, want anders zou er ook geen nieuwe hemel, nieuwe aarde geschapen hoeven worden. Dat betekent dus dat er wat mee mis is. Bovendien, bij de overtreding van Adam zondigde niet de aardbodem. Zodat je niet moet zeggen, zoals sommigen denken, dat toen Adam zondigde, toen viel de aardbodem ook en werd de aardbodem vervloekt. Of zo. En toen begonnen de dieren elkaar ineens op te eten en dat soort dingen. Natuurlijk was het niet zo. Daar veranderde niks mee. Met de mens veranderde iets. Niet zo geweldig veel trouwens. Wat aan hem veranderde was dat hij uit de hof gezet werd. Aan zijn wezen veranderde fundamenteel niks. Het enige wat veranderde was dat hij inderdaad oog kreeg voor goed en kwaad. En zich daar vervolgens op richtte. Dat was de uitwerking van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar dat laat zich het eenvoudigste verklaren door te zien dat de boom des levens een beeld is van het nieuwe verbond, Christus dus, en de middelaar van het nieuwe verbond, Christus dus, en dat de boom der kennis des goeds en des kwaads vanzelfsprekend een beeld is van het oude verbond. En er wordt dus geïllustreerd dat wanneer de mens die een zondige natuur heeft geplaatst wordt onder de wet, dan wordt het helemaal verkeerd, want dan gaat hij op de mens zien, dan is iedereen ineens naakt en dan moeten de vijgenbladeren aan te pas komen om de zaak te bedekken en dat soort dingen meer. Dat is een beschrijving van het leven onder de wet. En toen kwam de Heer en die zei nee, en die deed de vijgenbladeren kennelijk weg. Die zei, je hebt wat anders nodig dan deze eigen gerechtigheid. En de Heer U kleedde de mens vervolgens in dierenvellen. Dat is ook een beeld van het nieuwe verbond, uiteraard. De rechtvaardigheid gods die komt tot allen over allen die geloven. Maar het punt is, de boom der kennis des goeds en des kwaads is inderdaad een beeld van de wet. En door de wet, dat is Romeinen 6 en 7, door de wet is kennis van zonde. Dat wil zeggen, ook Adam kreeg kennis van die zondige natuur door te eten van de boom des levens. Of door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads bedoel ik. Maar het betekent dan automatisch dat aangezien de mens al een zondaar was voordat het oude verbond aanbrak, ook Adam dus kennelijk een zondaar was al voordat hij van de boom der kennis des goeds en des kwaads at. Alleen wist hij dat niet. Maar het werd gedemonstreerd doordat hij er inderdaad van at. Dat is het verhaal. Nou vertel ik het wat vlug natuurlijk, maar zo steekt het in elkaar. Het staat hier ook trouwens. Ja, dat verhaal ken ik ook. Ja. Ja.
En de Bijbel geeft ook een antwoord op waarom die grond dan al die zonde was. Want God heeft in de zin, die hemel en die aarde.
Ja, ja, ja.
En is die Satan dan die oorzaak ervan?
Ja, ja, dat, ja. We komen natuurlijk buiten het onderwerp van de mens. Maar ook op totaal andere gronden, uit totaal andere schriftplaatsen blijkt dat die aarde in wezen al vervloekt was voordat de mens er maar opgezet was. Als je alleen maar zegt, God bouwde een hof in Eden en zette de mens daarin om de hof te bouwen en te bewaren, dan heb je dus gezegd dat de aarde helemaal niet zo'n fraaie plaats was. De aarde was geen hof, er was op aarde ergens een hof en de rest was dus geen hof. En als de hof gebouwd moest worden, groter gemaakt moest worden, wil zeggen dat buiten de hof geen hof was. En als hij bewaard en dus bewaakt moest worden, betekent dat er buiten de hof zelfs een vijand was. Op aarde wel te verstaan, want daar gaat het over.
Dat is wel een moeilijk punt, want dan heeft God bewust de mens gemaakt met een waarlijk zondige natuur.
Ja, maar het hele punt is natuurlijk dat de schepping van de mens niet... laat ik het anders zeggen, dat de schepping van de mens, van Adam dus, de eerste fase is op weg naar verzoening. Op de weg van, de eerste fase van het werk waarmee hij een gevallen wereld, in zonde gevallen wereld, ver voor Adam, een gezonde vallen, in zonde gevallen wereld terugbrengt tot God. Maar het staat hier ook. Het staat hier allemaal hier in dit stukje wat we zojuist gelezen hebben. Ja, dat staat in Genesis natuurlijk ook. Laat ons mensen maken naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Ons beeld en onze gelijkenis. En we leren uit de schrift dat de eerste mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. En als God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En hij maakt Adam. En Christus is pas de eerste mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dan maakte hij dus Adam om daaruit vervolgens de Christus voor te brengen. Zodat de schepping van Adam was niet doel aan zich. Integendeel, het was een fase, kennelijk een noodzakelijke fase, anders was het niet gebeurd, op weg naar de komst van de verlosser. En dat is maar waar het om gaat. Men heeft over het algemeen een veel te hoge dunk van de mens in het algemeen. En zeker een veel te hoge dunk van Adam in het bijzonder. Het idee alleen al dat door één zondige daad van Adam de hele schepping in zonde viel, want zo deed men dat, is in wezen natuurlijk dwaas. In de eerste plaats moet ik zeggen, het staat nergens in de schrift, laat ik dat eerst zeggen. En vervolgens kan ik dan zeggen, het is in wezen ook dwaas. Want je kunt zo'n gedachte wel hebben als het in de schrift zou staan. En dwaas of niet, dan ligt het aan ons. Hè? Maar als het er zou staan, zou ik zeggen, oké, dat is zo. Maar het staat er niet, en dus kan ik rustig zeggen, dat is een dwaze gedachte. Het is zelfs een hoogmoedige gedachte. Zo van, de schepping, de hele wereld, staat of valt met de gehoorzaamheid van die ene mens. En dat was niet zo, integendeel. De mens viel, omdat die hele schepping al gevallen was. De mens bleek een zondaar te zijn. Dat wist hij eerst niet. Maar ik kwam er gauw genoeg achter. Dat staat hier ook hoor. Laat ik proberen dit gedeelte door te gaan. Als er daar nog vragen over zijn, dan kunnen ze altijd nog stellen. Er staat namelijk dat daarom wil zeggen dat een conclusie getrokken gaat worden uit iets. Dat daarom is ook niet helemaal het goede woord. Maar vooruit, ik laat het maar staan voor het gemak. Het punt is namelijk dat het eind van het vers trekt de conclusie. Op welke, op grond van het voorgaande... Op grond van het voorgaande argument besluiten wij dat allen gezondigd hebben. Of hieruit volgt dat allen gezondigd hebben. Maar je kunt het beste zeggen op, want er staat epi, hè? Dus op grond van het voorgaande. En het voorgaande is dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde is dus de dood in de wereld gekomen. Want de zonde leidt tot de dood. En zoals de zonde in de wereld gekomen is, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Dus nog iets wat het vers echt moeilijk maakt. Dat is dat voor wereld gebruikt wordt het woord kosmos. En normaal gesproken is dat, als er geen beperkende woorden bij staan, is dat hemel en aarde. Ik zeg altijd hetzelfde, ook nu. In verband met dit woord ook, zeg altijd hetzelfde. Wereld betekent hemel en aarde, de totale schepping. Tenzij door de context het begrip wordt kleiner gemaakt, hè? Beperkt wordt. Dus normaal taalkundig verschijnsel. Minstens eens per week sta ik dat wel ergens te vertellen. Het woord is volle betekenis, tenzij uit het verband blijkt dat het beperkt wordt. Nou, hier blijkt uit het verband dat het beperkt wordt. Want er staat gelijk alzo, dat is de zin, hè? Gelijk, puntje, 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 alzo. Nou, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, is alzo ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Staat het toch, hè? Anders schrijf je het onder elkaar, hoor. Gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, alzo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Dat is wat er staat. Wat is dan de wereld? Alle mensen. Ja, alle mensen. Zeker. En neem je nou, ja, de weinigen nemen die moeite, maar neem je nou een echt goed woordenboek. En je zoekt het woord kosmos op, hè? Grieks, als dat even kan. Ja? Je zoekt het woord kosmos. En een goed Grieks, niet zo'n schoolwoordenboekje, zo'n pakketje, weet je wel, 1,25 was het vroeger altijd, hè? Nee, een echte, hè? Dan zul je zien dat daar een heleboel toepassingen gegeven worden van het woord kosmos. En één daarvan is gewoon de mensheid. En neem je nou een Nederlands woorden, een goed Nederlands woordenboek, dan heb je precies hetzelfde. Dan zoek je het woord wereld op en dan worden toepassingen van het woord gegeven. En dan blijkt één van de toepassingen inderdaad te zijn de mensheid. De hele wereld, ja, in de zin van de mensheid. Ja, ja, dat is echt waar. Ik sta niet te leren. Is gewoon zo. Dus zeggen wereld is kosmos en kosmos is hemel en aarde, ja, dat is gewoon niet waar. Dat kan wel waar zijn, maar dat moet uit het verband nader blijken of het zo is. En als er geen verband is, oké, dan is het dat. Maar er is wel een verband, een heel duidelijke. Gelijk door één mens de zon in de wereld gekomen is, alzo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En wereld is dus alle mensen. De andere plaats staat ergens van over de Heer Jezus, dat er gezegd wordt. En heel de wereld volgt hem na. Zeggen ze tegenstanders. Als we zo door laten gaan, de hele wereld volgt hem daarna. De wereld? Nee, alle mensen. En dus toch de wereld. Maar ik hoef het niet uit te leggen. Iedereen begrijpt zo'n zin dan. Heel de wereld volgt hem. We weten dat de schepping dat niet navolgt. We weten dat het dan over mensen gaat. En dan hebben we dus geen probleem. Dat merken we niet eens. En hier moet je dus goed lezen. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En daarmee ook de dood. Zo is alzo ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Dus wereld is volgens dit vers hetzelfde als alle mensen. Zodat niet alleen de zonde, maar ook de dood kennelijk tot alle mensen doorgegaan is. En het hele punt is, wij weten dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. En aangezien de dood voortkomt uit de natuur van de mens, uit zijn sterfelijke natuur, en aangezien diezelfde dood voortkomt volgens de Bijbel uit de zonde natuur, besluiten wij dus dat alle mensen gezondigd hebben en dus allen zondaren zijn. En dat zo eindigt het vers dus. Op grond waarvan allen gezondigd hebben. Of op grond waarvan wij de conclusie trekken uiteraard dat allen gezondigd hebben. Het feit dat alle mensen sterven bewijst dat alle mensen zondaren zijn. Dat is het verhaal. En als ze zondaren zijn en ze hebben wat gedaan, dan hebben ze dus ook inderdaad gezondigd. En andersom, ze hebben allemaal gezondigd, daarmee blijkt ook dat ze zondaren zijn. En of je die mensen nou kent of niet, of je nou wat van hun leven weet of niet, ze zijn allemaal gestorven, dus waren het zondaren en dus hebben ze alle gezondigd. Dat is het verhaal, alle mensen zijn zondaren. En het zit vast in hun natuur Want dood zit vast in de natuur. Ja. En dat wordt nader bezien, nader uitgelegd, dat hoef ik het niet te doen tenminste. Dat is vers 13. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Als je nou ontrouwe lezers hebt, hè, die zeggen dan zie je wel. Die lezen zo'n tekst, tot de wet was de zonde in de wereld. Dat staat hier echt. En dan zeggen ze, nou ja, toen kwam de wet en toen werd de zonde dus weggedreven of zo. Hè. En wat je dus nodig hebt is de wet, want dan verdwijnt de zonde. Want hier staat, tot de wet was de zonde in de wereld. Ja, maar er staat niet dat na de wet de zonde niet meer in de wereld was. Zie je, hoe je moet oppassen. Tot de wet was de zonde in de wereld. Voor de wet was de zonde er ook. Maar staat er, de zondige natuur dus, wordt niet toegerekend als er geen wet is. Zonden worden uiteraard wel toegerekend als er geen wet is. Maar dat de mens een zondige natuur heeft, blijkt in de praktijk uit dat hem een wet wordt opgelegd. Of blijkt als hem een wet wordt opgelegd. Want dan blijkt dat hij, hoe goed hij ook van willen is, dat hij niet in staat is om die wet te houden. Er wordt een wet opgelegd, hij kan hem niet houden. Conclusie moet zijn, zijn natuur houdt hem tegen. Hij wil wel, maar hij kan niet, dus heeft hij een zondige natuur. Voor de wet had de mens ook al een zondige natuur. Maar toen de wet kwam, bleek dat uitdrukkelijk. Dat is wat hier staat. Maar voor de wet was dat ook al zo. Want door de wet is kennis van zonde, maar je kunt ook zeggen door de dood is kennis van zonde. En dat is de gedachte hier. Allen zijn gestorven. Kijk, dat staat er ook, vers 14. Er was weliswaar geen wet tot aan Mozes. Vers 14. Maar de dood heeft wel degelijk geheerst van Adam tot Mozes toe. Er was wel geen wet, maar dood was er wel. Dus toch, het waren allemaal zondaren. En die dood heeft geheerst ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Want Adam heeft bewust gezondigd, een bewuste overtreding begaan van een gebod wat hem inderdaad gegeven werd. Maar er zijn legio mensen gestorven die niet geboden gods overtraden, omdat ze wellicht ook helemaal geen geboden gods hadden ontvangen. Voor de wet in elk geval niet. En dan heb ik het nog niet eens over kinderen die die soms in de wieg sterven, die niet bewust gezondigd hebben. Ze waren zich sowieso helemaal van niks bewust, maar zij stierven wel. En dus waren ze wel degelijk zondaren. Alleen, die boom van de zonde, van die erfzonde, die had inderdaad nog geen vrucht gedragen. Dat niet, maar daarom waren het wel zondaren. Een eikenboom is ook een eikenboom als er nog nooit eikels aan gehangen hebben, hoor. Ja, de boom, aan de vrucht kent men de boom. Maar als de vrucht er niet aanhangt, is het nog wel degelijk die boom, ook al weten wij dat niet. Hè? En dat is waar het hier maar om gaat. De wet doet de zonde kennen, de zondige natuur kennen. Maar ook voor de wet bleek de zondige natuur uit het feit dat mensen stierven. Ook zonder dat ze ook overtreden hadden op de manier waarop Adam overtreden had. Waarmee we bewezen is dat zonde en dood dus inderdaad erfelijk zijn en deel uitmaken van onze natuur. En bedenk nou goed wat ik nou zeg. Zonde is dus niet alleen een ethische kwestie, een morele kwestie. Zonde is ook inderdaad een fysieke aangelegenheid. Het zit in ons wezen. Het werkt in ons, zal ik maar zeggen. We noemen die dingen vaak niet zonde, maar het is gewoon de werking van de zonde. Heel dat de werking van het verderf en de werking van de dood in ons is in de praktijk gewoon wat de Bijbel noemt de werking van de zonde. Dat is onze natuur die we ontvangen hebben. Ja. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Hè. Het heeft niet slechts met ons denken te maken of iets anders, bedoel ik maar. Het zit zelfs gewoon in onze stofwisseling, dat bedoel ik eigenlijk eens. En daarom moeten wij wedergeboren worden om behouden te worden. We moeten deel krijgen aan een andere natuur. Want dat is wat hier uiteengezet wordt. Maar gaan we verder. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe ook over degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam. En dan leuk, dan wordt de draad van vrouw weer opgenomen. Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Nou, als je dat nou in de gaten hebt, dat Adam alleen een voorbeeld is van degene die komen zou, dan zit je mooi op een goed spoor. Dat is een heel ondergeschikte rol. Hij is slechts één type. Dat woord staat er geloof ik trouwens ook. Type. Ik weet niet zeker. Er zijn meerdere synoniemen. Staat type, dacht ik. Welk een type is van degene die komen zou. Dat is alles. En daarom is zijn geschiedenis ook in de Bijbel vermeld, omdat die geschiedenis wijst op Christus. En dan zeggen wij natuurlijk, hoe kan dat nou weer? Want Adam was toch die zondaar door welke de hele wereld en de hele schepping, sommigen denken dat hij in de zonde terecht kwam. Hoe kan hij dan een type zijn van Christus? Nou, gewoon omgekeerd. Alles wat negatief van Adam gezegd kan worden, wordt positief gezegd over Christus. En daar gaat het maar om. En de dingen die positief gezegd worden over Adam zijn nog positiever van toepassing op Christus. Dat is het verhaal. Ja. Kortom, in Adam vinden we een negatieve afspiegeling, een omgekeerde afspiegeling, kan ik dat ook zeggen, vinden we een spiegelbeeld. Dat is veel beter, want dan zeg ik het alles in één keer. Vinden we een spiegelbeeld van Christus. Ja, links en rechts zijn dan verwisseld, maar dat is het nou eenmaal, hè. En dat is wat in de volgende verse uiteengezet wordt. Deze verse leren dus wel degelijk de erfzonde. En bovendien het feit dat mensen sterven bewijst dat zij zonde geërfd hebben, want de dood hebben ze ook geërfd. Dat laatste zal denk ik niemand ontkennen. Goed, en nou vanaf vers, in vers 14 staat dat Adam is een voorbeeld desgene die komen zou. En dan weet je meteen dat alles wat in Genesis staat over Adam meteen gelezen zou moeten worden denkend aan Christus. God zegt, laat ons mensen maken. Ik geloof trouwens dat het in het enkelvoud staat, eerlijk gezegd. Me goed herinneren. Laat ons mens maken. Laat ons Adam maken. Naar ons beeld en onze gelijkenis. Nou, als je daarbij denkt aan Christus, is er niks mis. Dat klopt precies. En dan kom je in één keer in het Nieuwe Testament terecht. Hè. Die heerschappij zou hebben over de hele aarde, die de aarde zou vullen en daarover heersen. En zou heersen over alles wat er maar is in de schepping. En de mens heeft dat, punt 1, nooit gedaan. Punt 2, de mens, de natuurlijke mens, kan dat ook niet eens. Integendeel, want wat in deze verse hierna ook naar voren komt, is dat de mens niet heerst over de wereld of over het leven of wat dan ook, maar dat het leven, de wereld, de schepping, die oude natuur, die heerst over hem. En daarom gaat hij ook dood. Hij kan niet tegen die wereld op, hij gaat aan de wereld ten onder. Toch? Ja, ja, ja. Hij heerst niet, hij is onderworpen. Dus, daar zijn we weer, hè. Het gaat dus inderdaad over Christus. Adam, een voorbeeld van degene die komen zou. En dan, vanaf vers 15, worden dan inderdaad, wordt dan gedemonstreerd hoe dan Adam een type van Christus is. Namelijk in 7 vergelijkingen, maar daarover hebben wij het na de pauze. Ja, wij waren bij vers 15 van Romeinen 5. Het is wat lastig lezen, want het is, een formulering wordt daar gebruikt waar we waarschijnlijk niet vertrouwd mee zijn. Er staat namelijk in vers 14, Adam is een voorbeeld, een type dus, van degene die komen zou. Dus van de laatste Adam dus, zoals hij elders genoemd wordt. En dan staat er, doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. En de zin loopt dus als, doch niet, alzo. Normaal is het, gelijk alzo. En nu is het toch niet alzo. En dat wil zeggen dat er wel overeenkomst is, maar de overeenkomst zit hem in de tegenstelling. Vandaar het woordje niet. Maar het gaat dus wel om de parallel tussen beiden. Alleen waar de ene naar links uitwijkt, wijkt de ander naar rechts uit. Op precies dezelfde manier, zou ik maar zeggen. Het is spiegelbeeld, hè? Dus toch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Ja, je kunt moeilijk zeggen gelijk de misdaad, alzo ook de genadegift. Dat kan natuurlijk niet, want het is een tegenstelling. En dus staat de tegenstelling genoemd. Toch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods. En de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over allen. Of sorry, over velen. Dus aan de ene kant zijn door de misdaad van één velen gestorven. En daarna is door de gave der genade, eveneens overvloedig geweest over velen. En u weet wat de genadegave is, hè? Daar staat een paar hoofdstukken van het pas. De genadegift Gods, u weet wel, de bezoldiging der zonde is de dood. Hoofdstuk 6, vers 23. Maar de genadegift Gods is eeuwig leven. Genadegift Gods, de genadegave, is per definitie eeuwig leven. Dus vers 15. Door de misdaad van één zijn velen gestorven. En door die genade, door die gave der genade, dat is ook maar één, hebben vele leven ontvangen. Want die gave is overvloedig geweest over velen. En de misdaad was van één en kwam daarna over velen. En de genadegave was ook van één mens, Jezus Christus, staat in vers, hè? Één mens, Jezus Christus. En die was ook overvloedig over velen, dat wil zeggen dat er dus een duidelijke parallel is, al behelst het een tegenstelling. De misdaad tegenover de genadegave, de misdaad over velen die dus stierven, en de genadegift over velen die dus inderdaad leven ontvingen. Een perfect spiegelbeeld dus. En daarna krijgen we vers 16, daar heb je een tweede overeenkomst of tegenstelling, het is moeilijk dat je dat zegt. Ik moet dan gewoon zeggen voorbeeld, hè? Dat is het beste woord. Hè? Tweede voorbeeld. Namelijk, en niet gelijk de schuld was door de een, alzo is de gift. Men heeft wat woorden ingevuld. De vertalers hebben dat gedaan om het iets te verduidelijken. En daar hebben we wel baat bij, denk ik. Dus niet gelijk de schuld was door de een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Dat is een dubbele tegenstelling. Tegenstelling namelijk tussen schuld en genadegift. En de tegenstelling tussen uit één en uit vele. Uit vele. Uit één misdaad en uit vele misdaden. Dat is helemaal een moeilijke. Je moet u bijna ruimtelijk kunnen denken, denk ik wel, om die lijnen te volgen. Het een loopt naar links en de ander naar rechts, maar één loopt naar links en naar voren en de ander loopt naar rechts en naar achteren. Zoiets is het, ja. Het is een oefening in het denken. De ellende van ons, over het algemeen ons westerse denken, ons eenvoudige denken, is dat we langs platte lijntjes, rechte lijntjes denken enzovoorts. En dan kom je er niet mee in de Bijbel, hoor. We zijn wat dat betreft bijzonder afgestompt en bij het lezen, bestuderen van de Bijbel, moeten we het andere er allemaal weer bij leren. Denk in meerdere vlakken en in parallellen enzovoorts. Het is moeilijk. Analoog heet dat, ja. Inderdaad. Analoog of parallel. In tegenstelling tot het zogeheten causale denken. Maar goed, dat was vers 16 dus. En dan vers 17, daar krijgen we het derde voorbeeld. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft over de levenden, maar daar staat niet bij. Dus gelijk door de misdaad van één, gelijk door één misdaad dus de dood geheerst heeft over de levenden, door één, door Adam, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen. Door die één, namelijk Jezus Christus. Ik heb voor mezelf het schematisch opgeschreven, anders raak ik zo al sprekend ook de draad kwijt. Want het is lastig, ik moet lezen en praten en een voorstelling maken tegelijk. Maar ik heb opgeschreven, eerst dat er staat, door één misdaad heerst de dood over de levenden. Door één, namelijk Adam. En vervolgens, door overvloed der genade heersen de levenden over de dood door één, namelijk Jezus Christus. Had je nou maar een pen bij, hè?
Nee? Ik dacht dat daar een sterretje en dan komt er een pijl.
Ja, ja. Nou goed, ik zal het nog één keer zeggen. Want het gaat om vier punten en dan weer vier punten. En het gaat om de tegenstelling en overeenkomsten tussen beiden. Dus door één misdaad heerst de dood over de levenden, door één, namelijk Adam. En dan nog een keer, door overvloed der genade, in tegenstelling tot door één misdaad, hè, door overvloed der genade heersen de levenden over de dood, in tegenstelling tot heerst de dood over de levenden. Ja, het vraagt heel wat studie als je dat zo leest om dat te begrijpen. Mede omdat termen worden weggelaten, die worden geacht zelf in te voegen enzovoorts. Maar dat is het verhaal. Door overvloed der genade heersen de levenden over de dood. Door één, namelijk de laatste Adam, Jezus Christus. Nou, en dan de vierde. Die komt in vers 18. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is. Maar dat kun je weglaten, dan weet je dat het daarover gaat. Hè? Maar goed, ze hebben het er weer ingezet. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Wel alzo ook door één rechtvaardigheid, komt de genade, over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. En als ik de ingevoegde woorden, schuingedrukte uitdrukking weer weglaat, is de gedachte, heel simpel, dan staat er, door één misdaad, over allen, tot verdoemenis, en dan door één rechtvaardigheid, over allen, tot rechtvaardigmaking des levens. En die rechtvaardigmaking kun je dan nog weglaten. Dan wordt het gewoon door één misdaad over allen tot verdoemenis. En door één rechtvaardigheid over allen tot leven. En dan is het simpel. Dat was nummer 4. Dan krijgen we vers 19, de vijfde tegenstelling. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaren gesteld zijn. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou, die is makkelijk. Door ongehoorzaamheid van één mens velen zondaren. Door gehoorzaamheid van één mens velen rechtvaardigen. En eigenlijk zou je deze twee laatste voorbeelden, vers 4 en 5, ofwel vers 18 en 19, die zou je ook nog even met elkaar moeten vergelijken. Want in vers 18 gaat het om één misdaad en in vers 19 om één ongehoorzaamheid. En in vers 18 over één rechtvaardigheid en in vers 19 over één gehoorzaamheid. En als je dus bij vers 18 vraagt wat is die misdaad en wat is die rechtvaardigheid, dan krijg je vers 19 het antwoord. De misdaad is de ongehoorzaamheid en de rechtvaardigheid is de gehoorzaamheid. En aangezien gehoorzaamheid hetzelfde is als geloof en ongehoorzaamheid hetzelfde is als ongeloof, is dus de ene misdaad uit vers 18 het ongeloof van één, van Adam. Dat was dus zijn misdaad, zijn ongeloof. En de rechtvaardigheid uit vers 18, de rechtvaardigheid van Christus, is dus het geloof van Christus. Wie zei daar, dat moet maar eens afgelopen wezen met die verhalen over het geloof van Christus. Dan weet ik wie het zei, maar dat weten jullie niet. Maar goed ook. Ja? De misdaad leidt tot de dood. Dus ongehoorzaamheid van Adam, ongeloof van Adam, bracht hem de dood.
De natuur van ons is ook.
Ja. Ja, maar hij zou, als hij gelovig geweest was, zou hij niet gegeten hebben van de boom der kennis. En zou hij gegeten hebben van de boom des levens, en zou hij niet gestorven zijn. Ondanks de zondige natuur. Dat is het verhaal, hè. Dus het is wel degelijk door ongeloof dat hij stierf. Hè? Zijn ongeloof leidde tot verdoemenissen, is dan het idee. En geloof van Christus leidde tot rechtvaardigmaking. Ik moet er meteen bij zeggen dat door de ene misdaad de verdoemenis kwam over allen die aan Adams natuur deel hebben. En door één rechtvaardigheid, door de geloof van Christus dus, komt zijn rechtvaardigmaking des levens tot en over allen die aan zijn natuur deel hebben. Ik hoop dat u dat begrijpt, want dat is waar het echt om gaat bij deze 7 vergelijkingen. De vergelijking is tussen Adam en allen die in Adam zijn, aan de ene kant, en aan de andere kant Christus en allen die in Christus zijn. Ja, precies. Ja, dat is waar het om gaat. Waarmee men weer gezegd is dat ons behoud, onze zaligheid, vast ligt in het feit dat we deel hebben aan de natuur, aan het leven, of hoe het maar heten mag, van Christus. En dus aan de nieuwe schepping. Het hele verhaal. Adam en allen die van hem afstammen zijn zondaren, maar zij zijn een spiegelbeeld, een voorbeeld, maar in gespiegelde vorm, van Christus en allen die aan zijn natuur deel hebben. En wat nodig is, wel eenvoudig, van nature zijn wij beelddragers van Adam, van nature hebben wij het beeld van de aardse mens gedragen, 1 Korinthe 15 zegt het letterlijk, en door wedergeboorte, door geloof enzovoort, zullen wij beelddragers zijn van de laatste Adam, van de hemelse mens, namelijk Christus. Staat er letterlijk zo. En dat is de kern van onze zaligheid. En zo goed als onze verdoemenis, zal ik maar zeggen, vast ligt van nature in de persoon en het wezen van Adam, ja, daar kun je vergif op innemen. Als jullie tenminste een aardige woordspeling kunnen waarderen, hè? Maar onze verdoemenis ligt vast in de natuur van Adam. Wel, onze zaligheid ligt vast in de persoon van Christus. Op precies dezelfde wijze. We hebben zijn leven, dus er kan niks fout. En we hebben van nature deel aan het leven van Adam, dus alles loopt mis. Dat is het best van Murphy, maar vooruit. Ja, nou, daar kom je ook terecht. Als we tenminste nog even doorgaan dan, hè. Want ik was bij vers 19, kom dan bij vers 20, dat is het zesde voorbeeld. Er wordt eerst even de wet geïntroduceerd, net als er straks in het gedeelte van vers 13 en 14. Eerst was er de wet niet, maar als de wet erbij komt hebben, nog zo'n voorbeeld. Er staat vers 20, de wet is bovendien ingekomen en die wet deed de misdaad te meerder worden. Want waar de wet verschijnt, worden de zonden meer, worden misdaden meer. En dan krijg je dus de volgende vergelijking. Waar de zonde meerder geworden is, zonder de wet, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Waarom ze dat nou ineens vertalen met geweest, begrijp ik ook niet. Moet je gewoon hetzelfde houden. Geworden dus, hè. Dus de wet kwam bij, en dan zeggen we dat deed de zonde toenemen. Er werden de misdaden meerder. Waar staat er? Ja, waar de misdaden meerder worden, daar wordt de genade ook meerder. En dan kan ik het nog bescheiden zeggen, want er staat, daar wordt de genade veel meer. Want zo staat het er, hè? Dat is de merkwaardige redenering die Paulus ook wel kwalijk genomen wordt. Hij zegt, ja, waar de zonde te meerder wordt, is de genade veel meer overvloedig. En dus beweren ze van Paulus dat hij gezegd heeft, laat ons zondigen opdat de genade te meerder worden. Het is niet op dat. Maar het is wel zo, waar meer gezondigd wordt, wordt de genade groter. Dat is dus zo. Zodat de wet uiteindelijk de genade van God groter maakt. Want de wet doet de zonde toenemen, maar de genade wordt daar alleen maar groter. Waarmee niet gezegd is dat we dus maar onder de wet zouden moeten leven of zouden moeten zondigen, opdat de genade te meerder wordt. Dat is niet de bedoeling. Want het leven onder de wet is de ontkenning van de dood van de Heer Jezus. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Nee, dat staat in Galaten. En in Hebreeën trouwens. Nou goed, en dan vers 21, dat is het zevende voorbeeld. Dan is er geen één weg, denk ik altijd, hè. Dat zal best kloppen, die zeven. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, en zal heersen de komende tijd, als ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. De voorzetsels wisselen trouwens, maar dat kun je in de vertaling niet zien. En ik laat het bij voorkeur ook maar zo staan, want ik ben er niet ongelukkig mee met de vertaling. Er staat dus, kort ik het even iets in, er staat, de zonde heeft geheerst tot de dood. De zonde heerst altijd, totdat de dood erop volgt. Het is niet maar een tijdsaanduiding, het is ook de consequentie, hè? De zonde heerst in ieder mens, totdat hij sterft. Er staat geen jaartal bij, want dat is voor elk mens anders. Het is geen datum uit de heilshistorie. Nee, de zonde heeft geheerst tot de dood, maar dan de vergelijking, genade zal heersen naar de toekomst toe, tot het leven. En dan wel het eeuwige leven uiteraard, omdat het dan uitdrukkelijk het tegengestelde is van de dood. Bovendien is het een chronologische tegenstelling. Zonde heeft geheerst in het verleden, genade zal heersen. Dat is dan toekomende tijd, want de gedachte is inderdaad dat genade gegeven wordt aan de zonde. Eerst is het de zonde, daarna komt de genade. En zoals eerst de zonde geheerst heeft, zo zal, als de genade komt, de genade heersen naar de toekomst toe. En de zonde heerste, maar dat eindigt sowieso in de dood, maar genade heerst eigenlijk pas na de dood. Het is iets moeilijk. Maar het is wel zo. De genade heerst waar we wedergeboren zijn immers, en dus al deel hebben aan het opstandingsleven van Christus, dat is de gedachte. Dus het is zeer gecompliceerd, zeer veelzijdige vergelijkingen worden hier gemaakt. Maar het is duidelijk dat daarmee verklaard is op welke wijze Adam een type is van Christus. En vergeet het nou nooit, Adam is het hoofd van de natuurlijke mens en Christus is het hoofd van de wedergeboren mensheid in het algemeen. En waar we van nature het beeld dragen van Adam, of door geboorte het beeld dragen van Adam, zo dragen we door wedergeboorte het beeld van Christus. En waarom wordt ons dat niet algemeen verteld zo? Want terwijl het zo'n Bijbelse zaak is, nou eenvoudig omdat men heeft uitgemaakt dat de mens van nature al beelddrager Gods is, dus dan valt het hele verhaal weg. En dan ben je het hart van het evangelie kwijt, ik meen het echt. Dit kostte mij ook wat tijd om erachter te komen, moet ik eerlijk zeggen, maar zo is het wel. Je kunt je vaak heel moeilijk van die traditionele gedachten losmaken, ook als je niet officieel geleerd wordt, dan nog loop je ermee rond, hè? Denk je, de mens is toch beelddrager Gods? Dat was maar waar. Christus is dat. En die mens, die mensheid dus, is beelddrager Gods. En dat is waar het om gaat. Trouwens, dit hele beeld verklaart ook waarom de mensheid, de mensen in het algemeen, in de Bijbel worden aangeduid in het Hebreeuws onder de naam Adam. En men vertaalt de naam Adam dan ook dikwijls gewoon met mens. Of mensen. En dat is een misverstand, dat betekent het niet, maar de naam van het hoofd van die mensheid wordt inderdaad gegeven aan die hele mensheid. Dat kan. En op dezelfde wijze wordt de naam van het hoofd van die nieuwe mensheid gegeven aan die hele nieuwe mensheid. Namelijk Christus. En daarom heten wij christenen. In tegenstelling tot de natuurlijke mens, die heet Adamieten. In Nederlands dan, hè? Adamieten. En wij zijn christenen. En van de natuurlijke mens kan gezegd worden, Adam in u, de hoop der verdoemenis. En van ons wordt gezegd, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Precies hetzelfde. Het leven van Christus is in ons, zoals het leven van Adam in ons is van nature. Om die vergelijking gaat het. En meteen op dit punt wijs ik er dan op dat in dit schriftgedeelte, heel de Romeinenbrief eigenlijk, niet gesproken wordt over dat wij een zondeschuld hadden die betaald moest worden. Dat is wel een beeld wat in de Bijbel gebruikt wordt. Het is een Bijbelse gedachtegang. Maar hier wordt het evangelie uitgelegd in de Romeinenbrief en het staat er niet. In de prediking wordt het wel gezegd, maar in prediking moet alles eenvoudig gezegd worden. Dan wordt er gezegd, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Of die onze zonde verzoend heeft op het hout, of iets dergelijks. Hè? Die uitdrukkingen zijn er, maar als het uitgelegd gaat worden, dan vinden we een ander verhaal. Dan vinden we dat door de dood van de Heer Jezus God officieel heeft afgerekend met de oude mensheid. En door zijn opstanding heeft God een begin gemaakt aan een nieuwe mensheid, waaraan wij deel kunnen krijgen. Door geloof. Uiteraard, hè. Dat is het verhaal. Zodat vervolgens die oude mensheid en die nieuwe mensheid tegenover elkaar gesteld worden. En dat is de werkelijke kern, dat is de werkelijke waarheid van het evangelie. God maakt een nieuwe schepping, doet alles voor de tweede keer. En bij de tweede keer is de mens niet uit de aarde aards, maar is hij de Heere uit de hemel. 1 Korinthe 15. En daar moet men deel aan hebben. En dat is heel wat anders dan slechts het verhaal van, we hadden een schuld en iemand moest hem toch betalen. Zal je nou ook duidelijk zijn dat ze schuld betaald wordt, dat we dan niet behouden zijn. Want dan hebben we nog gewoon Adams natuur en niks anders. We hebben alleen geen openstaande rekening meer dan. Nou en? Daar schieten we niks mee op. Maar eerst moet de rekening betaald worden, om het zo te zeggen. Opdat we van die oude mensen het afscheid kunnen nemen. De balans is weer op nul, zal ik maar zeggen. We kunnen rustig uitstappen en vervolgens deel krijgen aan die nieuwe schepping. Men moet wedergeboren worden, zegt de heer tot Nicodemus. Maar dat betekent gewoon, men moet deel krijgen aan een andere mensheid. Men moet geboren worden niet uit vlees, maar uit geest. En niet uit Adam, maar uit Christus. Want Adam is vlees en Christus is geest. Ja, zo systematisch wordt het niet altijd verteld. Maar dat is wat er echt geleerd wordt. En dat is ook de achtergrond van wat er nu verder volgt. Want er staat in vers 6 en 7, wordt vervolgens uiteengezet, dat als wij dan inderdaad deel uitmaken van die nieuwe mensheid, dan zouden we ook in overeenstemming met het hoofd van die nieuwe mensheid moeten wandelen. Dat mag verwacht worden. Van nature wandelen we zoals Adam, maar de bedoeling is dat we nu wandelen zoals ons hoofd wandelt, namelijk Christus. Dat wordt uiteengezet. Zullen we dan in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Krijg ik meteen een. Nee, wij die de zonde gestorven zijn, vers 2 van hoofdstuk 6, we hebben niet meer deel aan Adam, op die manier, hè? Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Wij zouden dan ook anders moeten leven, dus. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dan weet je meteen wat dat betekent, hè, dat we in Christus Jezus gedoopt zijn. Betekent dat we aan hem en aan zijn leven deel gekregen hebben. Het is nou makkelijk. Van nature waren we gedoopt in Adam. Nee, niet in water. Wie heeft het daar nou over? Daar heeft niks mee van doen. Dopen betekent gewoonlijk opgaan in. En dus deel hebben aan. Dat is wat het betekent. Men vertaalt het eventueel, men vat het op als onderdompelen, maar zelfs dat is niet correct. Dat is een toepassing van het originele begrip. Het is niet voor niks dat de Engelsen dat originele woord voor dopen niet eens vertaald hebben. Hè? Die spreken over to baptize, maar dat is gewoon het Griekse baptizo. Ze hebben het niet vertaald, omdat ze weten dat er bij ons geen goed woord voor is. Ja, en to baptize vertalen ze niet met onderdompelen, want daar hebben ze een ander woord voor. En wij, bij ons is het wel vertaald, en dopen betekent inderdaad onderdompelen. Wel, dat is het ook, als doop in water is. In een vloeistof, als doop is in een vloeistof is, ja, dan heet het onderdompelen. Het is één worden met een vloeistof, maar het woord zelf betekent deel krijgen aan, één worden met. Alleen, wij hebben zo'n uitdrukking niet. Drenken is een hele mooie, dat is beter, omdat het veronderstelt niet alleen dat men erin terechtkomt, maar dat men er werkelijk één geheel mee wordt. Men wordt ermee doordrenkt. Dus eigenlijk het onderdompelen dus van een poreus voorwerp in een vloeistof, waarbij die vloeistof het poreuze voorwerp helemaal doortrekt. Dat is het eigenlijk. Hè? Je zou het bijna vertalen met oplossen. Dat is wat overdreven dan. Maar daar komt het ongeveer op neer. Dan zit je dichter in de buurt dan bij onderdompelen. Dan bij onderdompelen denk ik altijd aan de wet van Archimedes. Hè? Een voorwerp in een vloeistof gedompeld ondervindt één opwaartse druk. Bij nader inzien is dat natuurlijk zo, want wij die ondergedompeld zijn in Christus ondervinden een verbazend sterke opwaartse druk. He? Maar goed, laten we dat maar even buiten beschouwing laten. Nee, betekent één worden met. Wij hebben deel gekregen aan die nieuwe mensheid, aan Christus, op de zevenvoudige wijze die in het voorgaande genoemd is. Dus weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus bestaan, is zoveel als onze zonden zijn weggedaan of onze schuld betaald is of dat soort dingen. Zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen dat we, als we deel hebben aan Christus Jezus, dan hebben we deel aan zijn dood. Dan hebben wij deel aan zijn begrafenis, vers 4. Dan hebben we dus nog steeds, vers 4, ook deel aan zijn opstanding. En dat is waar het om gaat. En andersom, terugredenerend is het eigenlijk, als we deel hebben aan zijn opstanding, dan betekent het dat onze oude mens, voor God althans, dood is. En voor God geen rechten van bestaan heeft. Als we dus God willen dienen, en dat is de bedoeling van de schepping in het algemeen, en van die nieuwe schepping in het bijzonder, dan zouden we dus niet moeten leven naar de normen van de oude schepping, want daar is God niet van gediend. Die doet hij juist weg. Hij doet die schepping weg, wij zouden dus ook niet moeten leven naar de beginselen van die oude schepping. En bovendien, de beginselen van die oude schepping is kennis van goed en kwaad. Dat blijkt wel, want de hele wereld is vol met wet. Ik weet niet voor niks, eerste beginsel der wereld. Wet in het algemeen, eerste beginsel der wereld. Wij zouden moeten leven, mensen zouden moeten komen niet tot kennis van goed en kwaad, maar tot kennis van leven. De boom des levens. Dus kennis van Christus. Of niet komen tot kennis van het oude verbond, dus ook kennis van goed en kwaad, maar tot kennis van het nieuwe verbond. En dat is weer hem te kennen, zegt Paulus dan in Filippenzen, hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat is waar het om gaat. Dus, we hebben deel aan zijn dood, begrafenis, opstanding, en dan staat er, opdat, halverwege vers 4, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij tot heerlijkheid des vaders wandelen zouden.
Spreekt over nu.
Spreekt over nu, spreekt over de praktische consequentie. Nee, het gaat erom dat wij op, hier worden onze wil die richting op gebracht. Dat wil zeggen, wij zouden ons daarna moeten uitstrekken. Wij dienen te weten dat aangezien wij met Christus opgewekt zijn, wij net als Christus tot heerlijkheid des vaders zouden wandelen. Want Christus is opgewekt om de vader te verheerlijken, staat er. Wel, als wij aan hem, het hoofd van die nieuwe mensheid, deel hebben, dan hebben wij dus daaraan deel eveneens tot heerlijkheid des vaders. En dus tot heerlijkheid Gods. En dat is een nieuw leven, want het oude leven is slechts tot heerlijkheid van de mens. Of van de oude schepping. Dan heb ik het nog netjes gezegd, want eigenlijk is het tot heerlijkheid van Satan. Die vader de duivel en dat soort uitspraken. Maar er staat, opdat gelijk Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens, namelijk tot heerlijkheid des vaders, wandelen zouden. Want indien wij met hem één levend organisme zijn in de gelijkmaking zijns doods, wel, dan zullen we dat ook zijn. Nu dus, in de gelijkmaking zijner opstanding. En dus, vers 9, weten wij dat onze oude mens met hem gekruist is. Dat moeten wij weten namelijk. Die heeft voor God geen bestaansrecht meer. God erkent die oude mens als zodanig niet. Die is namelijk met Christus gekruist, is het verhaal. Staat er ook, opdat het lichaam der zonde, zodat je maar ziet dat de zonde een lichamelijke kwestie is, en niet alleen een morele, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En opdat wij dus niet meer de zonde zouden dienen. Het is heel eenvoudig, de natuurlijke mens, ja, ik kijk op de klok of ik het nog zeggen kan, maar, de natuurlijke mens dient per definitie de zonde. Hij dient zichzelf namelijk, maar hij is zondaar, hij dient dus de zonde. En als een natuurlijke mens actief wordt, wat doet hij dan? Nou, nog makkelijker dan. Als een zondaar actief wordt, wat doet hij dan? Zondigen. Dus als je tegen een zondaar zegt dat hij iets moet gaan doen, kan hij schelen wat je tegen hem zegt, wat hij moet gaan doen. Hè? Maar als je zegt dat hij wat moet gaan doen, wat het ook is, hij zal gaan zondigen. Of hij wil of niet, hij zal gaan zondigen. Ook al zeg je hem dat hij het goede moet gaan doen, en niet zondigen, en hij wordt dan actief, dan gaat hij nog zondigen, zegt Paulus ook. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het kan niet anders. De mens is een zondaar van nature. Als hij dus actief wordt, gaat hij zondigen. Er gaat niks vanaf. Maar wij hebben nieuw leven ontvangen, zodat er nu een alternatief is. In plaats van die oude mens en dus de zonde te dienen, hè, er is een alternatief. Christus kan werkzaam zijn in ons. En daar zouden we ruimte aan moeten geven. Dat betekent in de praktijk niet dat we wat zouden moeten gaan doen. Het betekent in de praktijk dat wij ons zouden overgeven aan die Heer, opdat Hij wat zou gaan doen. Want als wij wat gaan doen, gaan wij zondigen. Wij kunnen namelijk niet anders. Maar als wij ophouden met werken, Romeinen 4, vorige keer even over gehad, als wij niet werken en dus geloven, dan kan God in ons werken. En dan gebeuren er andere dingen. Dan geeft Hij zijn woord, zijn wet, zal ik maar zeggen, in ons hart, in ons binnenste enzovoort. En als dat nieuwe, dat woord, dat leven wat wij ontvangen hebben van Christus, actief wordt in ons, dan wordt het in de eerste plaats door Hem geactiveerd. En dat zondigt niet, dat is een leven wat is tot heerlijkheid van God. Maar nou, de vraag is, hoe weet je nou of de oude mens actief is of Christus? En ja, dat is een moeilijk probleem, maar dat hoeven wij ook niet te weten. Wij hoeven slechts de Heer te willen dienen. En we dienen Hem ruimte te geven. We dienen zelf gewoon geneutraliseerd te worden. Niet van, ik moet nog dit, ik moet nog dat, want daar is de Heer niet mee gediend. Wij moeten namelijk helemaal niks. Wij mogen. Wij mogen leven uit genade enzovoorts. En als we die gedachte hebben, dan zal de Heer ons gebruiken. Dat is het verhaal. En op die manier ontsnappen wij dus aan de zonde. Er staat niet dat de zonde in ons niks meer zou doen. Maar er staat wel dat we een alternatief hebben en dat de volle werking van de zonde in ons inderdaad niet meer tot uitdrukking zal komen. Dat is wel wat er staat. Wandel door de geest, staat er, en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Naarmate wij hem dienen, zondigen we dus uiteraard minder. Dat is vanzelfsprekend. Dat laatste is niet het doel trouwens, dat we minder zondigen. Even, mag ik het al zeggen? Is de band al aan het eind? Nee, nog niet. Dus ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar de bedoeling is niet dat we niet zondigen. De bedoeling is dat we de Heer dienen. Zonde heeft God al lang mee afgerekend. Het is ook niet de bedoeling dat we strijden tegen de zonde. Dat heeft Hij al gedaan en heeft overwonnen. Hij heeft het tot zijn probleem gemaakt. Het was het onze. Hij heeft het tot zijn probleem gemaakt en hij heeft het opgelost. Zegt Hij. En wij die geloven, leven daaruit. Wij strijden dus niet tegen de zonde, in het algemeen dus, hè, en tegen een zondige natuur. Wij dienen gewoon de Heer. Want Hij heeft ons bekwaam gemaakt, 2 Korinthe 3, om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat is het verhaal. Niettemin, gevolg daarvan is, wanneer wij de Heer dienen, wordt de zonde in ons wel degelijk teruggedrongen. Maar niet zover dat we niet meer lichamelijk zouden sterven of zo, dat is weer wat anders. Maar om dat laatste, het terugdringen van de zonde, gaat het ook niet echt. Het gaat erom dat onze lichamen, die van nature niet anders kunnen dan zondigen, omdat ze de zonde dienen, dat onze lichamen op deze wijze dienstbaar gemaakt zouden worden aan Christus, zodat Hij onze lichamen gebruiken zou. Zondig of niet? En dat is het vervolg op wat hier staat, want het vervolg is eigenlijk dat van Romeinen 12, dan neem ik erg grote stappen hoor overigens, maar dat doe ik nou uitsluitend aan het eind van de avond. Want eerlijk gezegd, vanuit Romeinen 5 zou je meteen over moeten springen naar Romeinen 12. Want de rest, 6, 7 en 8, spreekt allemaal over dat wij inderdaad niet de zonde zouden dienen, maar dat wij de Heer zouden dienen. Dat wij ons niet zouden laten leiden door de zonde, hoofdstuk 6, dat we ons niet zouden laten leiden door de wet. Want dat is de boom der kennis des goed en des kwaads. Daar laten we ons niet door leiden. En dat we ons zouden laten leiden door Christus, namelijk door de geest. Dat is Romeinen 8. 6 zegt dus, niet laten leiden door de zonde. 7 zegt, niet laten leiden door de wet. 8 zegt, laten leiden door de geest. En waar worden we dan heen gebracht door die geestelijke leiding, de leiding van de geest? Waar leidt die ons heen dan?